De kerkenraad deelt u het volgende mee. Volgende week zondagmiddag zullen de gekozen ambtsbroeders bevestigd en herbevestigd worden. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft. En leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen op Psalm 73, daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Het eerste van 73. Wij stellen ons nu onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. En in aansluiting daarop en ook de voorbereiding op het schriftgedeelte zingen wij op Psalm 146 het tweede vers. Vest op prinsen geen betrouwen, maar men nimmer heil bij vindt. Sommige groepen van de zondagsschool moeten deze psalm leren. En dat zien we ook in het gedeelte wat we gaan lezen uit Marcus 14 vers 27 tot 42. Als je hoop op discipelen bouwt, op mensen bouwt of op jezelf bouwt, dan kom je bedrogen uit. We lezen dus Marcus 14 vers 27 tot 42. Nadat we gezongen hebben Psalm 146 vers 2 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee en nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En Jezus zeide tot hen: Gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot hem: Of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zeide nog des te meer: Al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. En zij kwamen in een plaats, welke naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen: Zit hier neder, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad: Zo het mogelijk ware dat die uren van hem voorbij ging. En hij zeide: Abba, Vader, alle dingen zijn nu mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende. En zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid, omdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde bad hij sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde vond hij hem wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard en zij wisten niet wat zij hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde malen en zeide tot hen: Slaap nu voort en rust. Het is genoeg. De ure is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op. Laat ons gaan. Zie, die mij verraadt, is nabij.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het Lucas-evangelie, Lucas 22. Vorige week hebben wij de versen 41 tot en met 44 overdacht. Nu wil ik met u de versen 45 en 46 als tekst voor de prediking lezen. Lucas 22, vers 45 en 46. Dan lezen wij Gods woord als volgt. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: Wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. Wij willen samen de Heer gaan vragen om zijn zegen. En in de voorbeden denken wij aan de rouwdragende familie Noordengraaf Spaas afgelopen donderdag. Dat de kleine Manuel, zoontje van Tera en Anno, uiteindelijk overleden na ruim 7 maanden. Een zware, moeilijke strijd te hebben gestreden, was het zijn tijd geworden. Aanstaande dinsdagochtend is de begrafenis in Oud-Beijerland. En maandagavond is er condoleren. De rouwdragende familie Noordengraaf Spaas dus. Dan zuster Riegman Kraaienveld, die een operatie moet ondergaan aanstaande week. Zuster Schaap Kraaienveld, die lichamelijk achteruit gaat, maar op dit moment wel stabiel is. Dan denken we ook aan Ruben Boer in het epileptisch centrum in Zwolle. Zuster Beukeman van Leeuwen en zuster Vlieve Baas bij de intermezzo. We bidden ook voor onze scriba, broeder van Staveren, die met een zware hernia op bed ligt en binnenkort behandelingen ontvangt. Dan in de dankzegging Rosalie Kranendonk, die weer thuis mocht komen, en ook Anita de Waal, die weer thuis mocht komen uit Zwitserland. Zoeken we samen Gods aangezicht. Almachtige en eeuwige God, wij zoeken uw aangezicht nu we hier samengekomen zijn in uw huis. Het is uw voorzienigheid, Heere, waarvoor we u dank mogen zeggen, dat u ons, zoals we hier staan of zitten of thuis meeluisteren, zoveel kracht en zoveel gezondheid hebt geschonken, dat we onder de prediking van uw woord mogen zijn. En dat we in de gebeden tot u mogen naderen, de psalmen mogen zingen en hier samen vergaderd mogen zijn. En Heere, nu hebben we zojuist gelezen van dat lijden van u, de Heer Jezus Christus, in de hof van Gethsemane. Dat lijden wat we niet peilen en niet doorgronden kunnen, zo diep als dat gaat. En als we dan op het punt staan om er toch over te moeten prediken en daarnaar te luisteren, dan smeken wij u om het licht en de bediening van uw geest inspreken en ook in luisteren. Opdat we niet slapen zullen, maar opdat we waken zullen, aandachtig, ingespannen en betrokken op de prediking in onze kerkbank mogen zitten, want we kunnen uiterlijk misschien dan wakker zijn en onze ogen open hebben en onze aandacht bij de preekstoel hebben en toch in onze harten slapen. Met andere dingen bezig zijn, niet met alle krachten ingespannen en betrokken, begeerig luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, wilt u geven dat we daar dan aan ontdekt worden? Als er een vermanend woord tot ons komt, wat slaapt gij? U weet wie dat zijn, Heere, in de kerk en thuis, die in geestelijke zin slapen, met de slaap van de gerusten, met de slaap des doods, de geestelijke slaap, waarin we misschien wel allerlei dingen dromen. Dromen rijk en verrijkt te zijn en aan geen ding gebrek te hebben. Maar de werkelijkheid is dat we arm zijn en blind en jammerlijk en naakt. Heere, maak ons wakker, opdat we dat zien mogen. Voordat het straks te laat is en wij in die eeuwige slaap des doods, die eeuwige nacht en duisternis zullen wegkwijnen. Wilt u dan uw stem doen horen, o Zoon van God? Want dat staat toch in uw woord. Doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, wilt u geven dat de ervaring mag zijn of worden, deze dag. Dat uw geest aan de prediking gepaard mag worden, aan het lezen van uw woord. En dat zo'n woord levend maken in ons hart mag vasthaken. Waar we niet meer van los kunnen komen. En dat ons doet waken en bidden. En wat is het dan een wonder, Heere, dat u juist die doden, die slapenden opzoekt en dat u hen niet alleen roept, maar ook belooft dat al wat hen ontbreekt, dat u dat schenkt. Want Heere, ook na ontvangen genade, als we in de levendmaking uw adem ingeblazen kregen, dan kan het daarna toch wel weer zo dor en zo dodig worden. Want die eerste liefde gaat kwijnen. Als de zwakheid onze wil gaat overwinnen. De geest die wel gewillig gemaakt is in de wedergeboorte, maar dat het vlees zo zwak is. De oude mens die tegen de nieuwe mens opstaat. De boze die ons zoekt te verleiden. De wereld die zo kan trekken. Als dat leven gaat kwijnen. Als het zo duister wordt. Als we zo slaperig en zo lui worden, traag in de gebeden. Als de indrukken verdwijnen. Als de binnenkamer leeg blijft. Heer, u weet wie van ons in die toestand is. En dan komt er onderwijs, Heer, vermanend onderwijs. maar uiteindelijk ook vertroostend onderwijs. Dat neemt de schuld niet weg. Dat neemt ook zeker het schuldgevoel bij uw kerk niet weg. Maar wat is het toch een wonder, heren, dat ze er toch altijd weer buiten komen te staan. Dat we niet op prinsen zullen betrouwen, ook niet op ons prinselijke hart. Dat we het nooit van onze eigen ervaring of bevinding zullen verwachten, maar dat we zien mogen. En dat is toch de reden waarom u uw kinderen in het duister laat eindigen en in de slaap doet eindigen. Dat u de pers alleen gaat treden. En dat u die vijanden vertrapt in die wijnpersbak. En dat u de strijd strijdt. En dat ze de overwinning door u mogen behalen. In u. Het is genade alleen, heren. En wil uw kerk daarin ook oefenen. Ja, schenk ons allen daar oefeningen in. Zo bidden we u, heren, om bekerende, om onderwijzende, om vermanende en om vertroostende genade deze dag. Maar ook om hulp in al onze benauwdheden en tegenheden. Als we dat ook gezongen hebben met Psalm 73, dat onze voeten in ons leed uit kunnen wijken, af kunnen wijken. Dat ons zwak maakt, dat ons in slaap doet vallen. Dat ons opstandig kan maken. Dat ons moedeloos maakt. Heren, wilt u daarin toch uw genade schenken aan de familie Noordengraaf, met hun kinderen Tera en Anno. Wat een ontzaglijk verdriet is er in hun leven gekomen. Nu na zoveel maanden tussen hoop en vrees, bange strijd, alle pogingen die wij mensen konden doen zijn ondernomen om het leven van de kleine Manuel te redden. En nu, heren, is aan heel die strijd een einde gekomen. En nu zijn die twee jonge ouders anderhalf jaar getrouwd. In aanraking gekomen met wat het huwelijksformulier zegt. Velerhande tegenspoed en kruis. En dan kent u dat grote diepe verdriet, heren, van Tera en van Arno. Ach, heren, wilt u ze bijstaan? Deze zo jonge mensen die al zo spoedig geconfronteerd werden met dit zo grote verdriet. Wilt u zich over hen ontfermen, heren? Want het is eigenlijk onmogelijk om deze last te dragen en om deze weg te gaan. Maar zoals u in de afgelopen maanden krachten hebt gegeven, zo bent u nog steeds diezelfde God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Heren, ondersteun hen in deze komende dagen. Ook op de dag van de begrafenis. Wilt u hen gedenken, heren? En in een gunst toch aanschouwen en geven dat uw woord in deze dagen mag spreken en hem mag vertroosten. En u hebt toch gesproken, heren. En er mocht toch zoveel hoop zijn ook voor dit kind op grond van dat woord. Dat ze daarin geoefend mogen worden ook voor eigen hart en leven. En daar bidden we ook van onze broeder en zuster Noordengraaf, die als grootouders een dubbel verdriet hebben om hun eigen kleinkind, waar ze ook zo intens mee hebben meegeleefd, voor hebben gebeden. En dat hij nu ontvallen is. Het herinnert ook weer aan hun eigen kind wat ze verloren zijn. Jaren geleden. Maar nu zien ze ook het verdriet van hun kinderen. Dat ook om een kindje treurt. Heren, wat is het? Een bitterheid. De dood. Die zijn intrede doet. Juist ook in deze fase van het leven. Ontfermt u zich, heren, ook over hen als grootouders. En geef dat ze beiden ook mogen bemerken dat u nabij bent. De ziel die tot u zucht. En dat u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Heren, wij bidden u voor de zieken. Voor zuster Riegman Kraaienveld, die geopereerd moet worden. Gedenk ook haar. En wilt u geven dat ze door de operatie mag heen komen. Dat ze weer spoedig naar huis mag terugkeren. En dat ze er baat bij mag hebben. We bidden u voor zuster Schaap Kraaienveld, wie toestand nu stabiel is, maar ze is op hoge leeftijd gekomen en de tekenen van de naderende dood, die zijn er toch. We bidden u voor Ruben Boer in het epileptisch centrum, bij wie de behandeling stagneert en die het zo moeilijk heeft en het zo moeilijk kan uiten, maar zijn gedrag laat het zien. Wilt u aan hem gedenken en aan zijn ouders die om hem heen staan. We bidden u voor onze broeder van Staveren die met een zware hernia op bed ligt en die geen kant op kan en ook geen werk kan doen. Ontfermt u zich ook over hem in zijn omstandigheden. nu hij zijn ambtelijke werk ook niet kan doen, wil ook hem krachten geven en ondersteunen. En we bidden u voor zuster Beukeman van Leeuwen en voor zuster Vlie, verbazen in Temetso, de langdurig zieken. Heren, geef dat in al die ziekten uw hand mag worden opgemerkt. En dat het door het geloof, door uw genade beleefd mag worden, niet bijgeval, maar uit uw vaderlijke hand tot bekering en tot verootmoediging. Wij danken u, heren, dat Rosalie ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, na zo heel ernstig ziek te zijn geweest, waarbij tijden soms wel eens voor de leven werd gevreesd. Maar heren, u hebt een wending gegeven. Dat is uw zegen geweest, dat is uw genade geweest. En heren, kon het zijn met dat doel, dat haar hart tot u mag bekeerd worden. Dat ze tot waarachtige verandering mag komen. Dat deze roepstem geheiligd mag worden aan haar hart. Dat is toch uw diepste bedoeling. Dat is toch ook uw verlangen. Ontwaakt gij die slaapt. Staat op uit de doden. Christus zal over u lichten. Heren, werk dat in haar jonge hart. En dat bidden we ook voor Anita, die weer thuis mag komen uit Zwitserland. Wilt u ook haar gedenken in haar omstandigheden. En ook haar die zegen schenken. En zo bidden we u voor heel de gemeente, Heer, in alle omstandigheden. Wilt u onze gebeden horen en verhoren, niet om iets uit ons, maar alleen uit genade. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking, Psalm 22, vers 1, 3 en 7. 22, vers 1, mijn God, waarom verlaat gij mij? Het derde, u smeekte zij van mensenhulp ontbloot en zijn gered. En het zevende, zij rukken aan met opgesperde mond. 1, 3 en 7 van Psalm 22, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij psalm 4, het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugde gegeven dan anderen smaken in een tijd. Als zij door aards geluk verheven, bij koren en most wel lustig leven, in hun overvloed verblijd. Dat is het vierde vers van psalm 4, wat we straks zingen na de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, misschien is jullie opa vroeger wel soldaat geweest. Dat was vroeger zo dat de jongens dienstplichtig waren. Dan moesten ze voor 14 maanden of langer soldaat zijn in het leger. En als je soldaat bent, jongens en meisjes, dan moet je ook wel eens wachtlopen. Dan moet je de kazerne bewaken. Of andere dingen waar je als soldaat voor de veiligheid moet zorgen. Vraag nou maar eens aan je opa of die misschien wel eens wacht heeft gelopen en in slaap is gevallen. Tijdens de wacht. Slapen tijdens de wacht. Als een soldaat dat doet, dan wordt hij streng bestraft. En waarom is dat zo erg als een soldaat die op wacht staat in slaap valt? Nou, hij moet natuurlijk een kazerne bewaken waar wapens liggen en waar mensen liggen te slapen. Hij moet in oorlogstijd een land bewaken en beveiligen. En als een soldaat dan in slaap valt en hij ziet die vijand niet aankomen, dan lopen die mensen die hij moet beveiligen, groot gevaar. Slapen tijdens de wacht, zeker in oorlogstijd, dat is een doodzonde. Dat wil zeggen, daar stond de doodstraf op. Want je bracht andere mensen in levensgevaar. En gemeente, dat is precies wat wij ook hier zien in Gethsemane. Daar was het oorlogstijd. Daar strijdt de zoon des mensen de strijd met de boze. En al die andere doodvijanden. En hij had zijn soldaten op wacht gezet. Blijft hier en waakt. En als hij terugkeert bij de discipelen, zo hebben we gelezen, dan vindt hij hen slapend. We gaan daar samen naar luisteren, naar die boodschap. De strijd in Gethsemane, zo schrijven we boven de prediking. Slapende soldaten, dat is de eerste gedachte. En ten tweede, rustende soldaten. Dat is een verschil. Dat zullen we in de prediking straks wel gaan zien, waar dat ligt. De strijd in Gethsemane, ten eerste slapende soldaten. En ten tweede, rustende soldaten. We hebben vorige week gehoord, gemeente, vanuit die verse 41 tot en met 44 van de strijd van de Heer Jezus daar in Gethsemane. Het wordt gezegd in vers 44, in zware strijd zijnde. En die zware strijd die veroorzaakte dat hij grote klonters bloed zweette die op de aarde afliepen. En als de Heer Jezus dan in die strijd gebeden heeft en hij staat voor de eerste keer weer op, dan gaat hij terug naar de plaats waar hij die drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, heeft achtergelaten met die opdracht om te waken. En als hij ze dan aantreft, dan slapen ze. En we zien de Heer Jezus daar staan met de ontzetting nog in zijn ogen vanwege die drinkbeker die hem aangereikt werd. En dat gevoel van de toorn van God over de zonde die hem het bloed uit zijn poriën perste. De vlekken op zijn klederen. En dan staat hij daar bij zijn discipelen, bij die drie, die zulke grote woorden hadden gesproken. Jacobus en Johannes, die hadden gezegd, wij kunnen die drinkbeker wel drinken, die u moet drinken. En ze hebben die drinkbeker nog niet eens gezien, of ze slapen al. En Simon Petrus, die zo gewaarschuwd is, gij zult allen naar mij geërgerd worden. En Simon die geloofde er niks van, die zei nee, al zullen ze ook allemaal aan u geërgerd worden, dat kan ik me nog voorstellen, dat Thomas en Bartholomeus geërgerd worden, maar ik geenszins. En ik ben zo strijdvaardig, ik ben met u bereid te sterven. En hier nauwelijks op wacht of hij slaapt dan. En ze hebben het wel geprobeerd, jongens en meisjes. Ze waren heus wel gewillig. De Heer Jezus zegt dat ook in Markus, wat we gelezen hebben. De geest is wel gewillig. Dit waren natuurlijk mensen die in de wedergeboorte die nieuwe wil hadden gekregen. Ze waren gewillig om de Heer Jezus te beschermen en om te strijden. En ze hebben ook wel een poosje, denk ik, op wacht gestaan. En ze hebben rondgespeurd in Gethsemane, of dat er nog een vijand aankwam. En ze hebben geluisterd of er geen vreemde geluiden waren die hen alarm moesten laten slaan. Maar na een poosje, toen begon er één te geeuwen. En een ander die zei, ik ga heel even zitten. En het duurde niet lang of hun ogen vielen dicht en ze sliepen. Van droefheid, zo zegt Lucas er dan bij in vers 45, en vond hen slapende van droefheid. Daarmee zou je kunnen zeggen, nou dan is het ook wel een beetje te begrijpen toch, dat deze discipelen in slaap gevallen zijn. Er was zoveel op hen afgekomen deze afgelopen week. Zoveel indrukken van die gesprekken ook van de Heer Jezus, wat ze hebben meegemaakt. Ook dat hij zijn lijden aankondigde, wat er aan de paasmaaltijd was gezegd. En ze waren ook al heel lang wakker, bijna 24 uur inmiddels. Het is ook niet vreemd dat die discipelen in slaap gevallen zijn, zo zou je kunnen zeggen. Ja, maar de Heer Jezus dan, die zal toch ook wel heel erg moe geweest zijn. Ik krijg zelfs, gemeente, uit de Bijbel de indruk dat de Heer Jezus niet zo'n heel sterke gezondheid heeft gehad. Bijvoorbeeld als je die geschiedenis met de Samaritaanse vrouw leest, dan zit Jezus daar vermoeid bij die waterput. Hij kan niet verder. En die discipelen die gaan naar de stad en die konden kennelijk nog wel verder om daar eten en drinken te halen. En natuurlijk weet ik, dat moest daar zo gebeuren, die Samaritaanse vrouw moest bekeerd worden, maar toch, er stond niet voor niks dat Jezus vermoeid was. En een andere geschiedenis, jongens en meisjes, die kennen jullie ook wel, dat die zware storm op het meer van Genezaret, dat de Heer Jezus toen zo verschrikkelijk moe is geweest, dat hij daar sliep in dat schip, terwijl die discipelen, stoere vissers, schreeuwden van angst, dachten dat ze zouden vergaan en Jezus sliep, zo moe was hij. Hij zal ook wel moe geweest zijn op dit moment in Gethsemane. Hij zal nog veel vermoeider zijn geweest dan zijn discipelen. Ook hij had heel lang niet meer geslapen. Maar hij was wakker en hij streed de strijd met de duivel. Hij droeg de last van de toren van God. En nu slapen die discipelen. Ook opmerkelijk, gemeente. Ik wees zojuist naar die geschiedenis van die storm op zee en dat Jezus daar sliep. De discipelen waren wakker. En hier is net andersom. Nu slapen de discipelen en de Heer Jezus is wakker. Het zegt ook iets van die discipelen. Ze hadden Jezus aan boord op dat schip. Ze hadden helemaal niet bang hoeven te zijn. Maar ze keken alleen maar naar die golf en die omstandigheden. Daar waren ze zo bang van. En ze zagen niet op Christus die in hun schip sliep. Als ze op hem hadden gezien, dan hadden ze niet bang hoeven te zijn. Het ongeloof dat overheerst. En dat was hier eigenlijk ook weer. Maar nu net andersom. Nu ze eigenlijk wakker zouden moeten zijn. Maar nu kwam het er echt op aan. Nu werd de strijd gestreden. Nu vielen zij in slaap. En de Heer Jezus was wakker. De Heer Jezus wordt dus niet wakker van al die golven. En van al die dingen waar wij ons zo druk over maken. Maar hij wordt wakker van die geestelijke strijd. Dan is hij op zijn post. Dan slaapt hij niet, maar dan waakt hij. En dan komt de Heer Jezus bij de discipelen. En als ik dan het Marcus Evangelie erbij pak, wat we hebben gelezen, dan zegt hij daar in vers 37. Met name tegen Petrus: Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? En jongens en meisjes, wat is nou waken? Is er een verschil tussen wakker zijn en waken? Als ik de kerk zo rondkijk, dan zie ik eigenlijk niemand slapen. Iedereen is wakker, voor zover ik kan zien. De meesten kijken mij aan. Maar waakt u? Ben u geestelijk aan het waken op dit moment? Het een is niet hetzelfde als het ander. Je kunt wakker zijn, maar toch met je gedachten met hele andere dingen bezig zijn. Kijk, echt waken, dat is ingespannen, aandachtig en betrokken ergens mee bezig zijn. Dat is waken. Je kunt je ogen open hebben en in de kerk naar de preekstoel of de prediker kijken en toch in je hart en met je gedachten ergens anders mee bezig zijn. Nou, de Heer Jezus vraagt hier: kunt gij, en dan komt de vraag dus naar u en naar mij ook, en naar jullie, kun je nou 1 uur waken? De preek 3 kwartier ongeveer duurt. Kun je dan echt waken? Ingespannen, aandachtig, betrokken bij de prediking, bij het woord van God. Als de Heere spreekt, betrokken zijn. Heilbegerig. 1 uurtje. Als je dat nou eens de afgelopen week bekijkt, heb je toen gewaakt, en dan in geestelijk opzicht, hè, in de context van deze geschiedenis, met Jezus gewaakt. Nou, al die tijd is opteld, en dan bedoel ik niet dat je, ja, 's ochtends misschien uit je Bijbeltje leest aan tafel, of de dingen die je altijd gewoontegetrouw doet, dat moeten we er nou even niet bij rekenen, want dat is een stuk godsdienst die op zich goed is en waar de Heer ook door werken kan, maar dat doen we vaak plichtmatig, toch? Oh ja, we moeten nog even lezen. Hebben we al gedankt? Oh nee, dat. Dat is heel plechtmatig, dat doen de moslims ook. Die bidden 5 keer per dag, althans dat zouden ze moeten doen, maar dat redden ze ook niet natuurlijk. Maar dat zijn plichten, dat zijn regels, dat is religie, dat is godsdienst, maar dat is niet waken. Kijk, waken, dat doen we op heel veel manieren natuurlijk. Je kunt heel ingespannen en aandachtig bezig zijn met je werk. En dat moet ook. Je moet je gedachten erbij houden. Anders ga je fouten maken. Heel aandachtig waken als je studeert, je boeken leest. Aandachtig betrokken bij je hobby. Daar zijn we vaak uren mee zoet. Maar nou heel eerlijk, gemeente, dan kijk ik ook naar mezelf. Bidden? Duurt het veel langer dan 5 minuten? Als het al 5 minuten duurt. En is het dan ook een echt gebed? Dat je waakt in het gebed? Ingespannen, aandachtig, betrokken, heilbegerig. Spreek, Heere, laat me wat van u horen. Je kunt aandachtig een boek lezen. En dat gaat met een romannetje natuurlijk wat heel wat makkelijker als dat je je Bijbel leest, want daar heb je al na twee minuten misschien genoeg van. En dan zeg ik het hoe het van nature is, hè. Als je dus niet je zonde voelt en als je niet je schuld peilt en als je niet verlangend bent naar God en als je niet dorstend bent naar zijn genade, dan zijn al die dingen toch eigenlijk een soort een beetje plichten, zoals die moslims dat doen. Je doet het plichtmatig. Dat herkennen we toch wel, gemeente. Ieder die probeert om een beetje volgens de Bijbel te leven, die komt met die dingen in aanraking. Dat het vaak zo, ja, het is met hangen en wurgen, toch? Dat je 1,5 uur in de kerk dan volhoudt en dat duurt dan ook nog wel eens te lang. En dan kunnen we zo mopperen van, jongen, wat duurt het weer lang. Je bent niet aan het waken. Niet aandachtig, ingespannen, betrokken bij de preek, bij wat Gods woord ons zegt. En dat ligt echt aan ons hart. Je nood niet voelen. De zonde niet gevoelen. Geen besef te hebben van God. Geen verlangen naar zijn genade. De Heer Jezus niet lief hebben. We kunnen zo geestelijk, zo slaperig. En de profeet Amos zegt, dat is de slaap van de gerusten. Wee de gerusten te Sion. Die op die berg waar Gods woord verkondigd wordt, waar de dienst van God gepredikt en de dienst der verzoening bediend wordt, die daar zo slaperig zijn. Paulus die zegt het eigenlijk nog ernstiger. Die zegt dat is de doodslaap, dat is de geestelijke doodstaat. Dat je slapend bent. En gemeente, dat zijn natuurlijk bekende klanken, het zijn vertrouwde klanken als het over de doodstaat van de mens gaat. En er zijn mensen die er wel goed op letten of de dominee wel de doodstaat preekt. Maar hebben we het wel eens ingeleefd, gemeente? Wat een vreselijke werkelijkheid dat het is als we slapen, als we die geestelijke doodstaat zijn. Als je dood bent. Ik zeg het, gemeente, met heel veel schroom en ik zoek mijn woorden, maar hebben wij wel eens een overleden iemand gezien? Ongetwijfeld. Het is verschrikkelijk. Als je bij iemand staat waar je zo van houdt. En hij ligt daar. Of zij ligt daar. En je kunt er tegen praten, maar ze antwoordt niet. Je kunt aan hem schudden, maar hij wordt niet wakker. Hij leeft niet meer. Hij zegt niks meer. En wat is het aangrijpend. Als ouders bij het lichaam van hun kindje moeten staan. Wat een vreselijke werkelijkheid dat het is. En bedenk dat nou ook eens als je over de Heere nadenkt. De Heer Jezus vond hen slapende. Hoe vindt Hij ons? En ik kom straks op die discipelen terug, want dat waren natuurlijk wel mensen die levend gemaakt waren. Maar hoe vindt Hij ons? Van nature. Dan vindt Hij ons slapend in de dood. Als dat nou voor ouders al zo verschrikkelijk is om hun kindje zo te zien liggen. Hoe denkt u dat God dat gevoelt als hij u slapend aantreft, in de geestelijke doodstaat? Zijn beeld en zijn gelijkenis, geschapen om eeuwig te leven, dat ligt daar in de macht, in de banden van de geestelijke doodstaat. Daarom roept de Heer in het evangelie: ontwaakt, gij die slaapt, staat op uit de doden. Als het evangelie komt, gemeente, dan komt dat tot dode mensen. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat is altijd het geval. Kijk maar bijvoorbeeld bij de profeet Ezechiël. De profeet Ezechiël, je zou kunnen zeggen, die kreeg een beroep naar de begraafplaats. En die gemeente waar hij naartoe gezonden werd, die had helemaal niet om hem gevraagd. Die had er helemaal geen werkzaamheden mee gehad. Het is een zegen, gemeente, als een dominee een beroep krijgt en er is van twee kanten werkzaamheid. Maar het is niet per se nodig. Ezechiël werd gezonden naar een gemeente waar geen enkel teken van leven was. Dorre doodsbeenderen. Zij waren zeer dor, zo staat er. En die mensen die hadden helemaal geen werkzaamheden met de prediking van Ezechiël. Die hadden er niet om gevraagd. Maar gemeente, het wonder is, God had werkzaamheden met die gemeente. Met die vallei vol dorre doodsbeenderen. En hij moest profeteren, Ezechiël. Gij dorre doodsbeenderen, hoor des Heren woord. En hij moest ook prediken en profeteren tegen de geest. Gij geest, kom van de vier winden en doorwaai deze dorre doodsbeenderen. En toen gebeurde het. Toen kwam er leven. Toen kwam er beweging. Dat deed Ezechiël niet, maar dat deed de geest. Die blies in die gedoden. En dat is nodig, gemeente. Dat die geest in ons blaast. Die levendmaking. De wedergeboorte. Gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Gemeente, hebben wij dat wonder van die levendmaking al mogen hebben. Beleefd. Mogen wij er iets van kennen? Is dat in de vruchten van ons leven openbaar gekomen? Zijn er levensvruchten? Zijn er levenstekenen? Van het geloof. Van de droefheid naar God. Van de kinderlijke vrezen des Heren. En al die dingen die we in de schriften tegenkomen. Of slapen we nog? Ondanks de profetie. Ondanks de aandringende boodschap. Ontwaakt gij die slaapt. Sta toch op uit de doden. En jongens en meisjes, wat is nou het kenmerk van iemand die slaapt? Als je slaapt, ja, dan ben je uit je werkelijkheid. Je beseft de werkelijkheid niet. Je kunt dromen bijvoorbeeld als je slaapt. Dan droom je dat je rijk bent. Of dat je gezond bent. En in werkelijkheid ben je misschien helemaal niet rijk. En je bent misschien wel ziek, maar je kunt het dromen. Maar als je dan wakker wordt, dan is die werkelijkheid er weer terug. En wat kunnen dromen soms moeilijk zijn, gemeente. Je droomt dat je man er nog is. Of je vrouw. En dan word je wakker en dan is er die bittere werkelijkheid weer. In de nacht, in de droom, daar heb je daar geen erg in. Nou, zo kunnen we geestelijk, gemeente, slapen en we kunnen dromen. En we kunnen denken dat we rijk zijn en verrijkt en dat we geen ding gebrek hebben. En dat we... Maar de Heere zegt, je bent arm. En je bent blind. En je bent jammerlijk. En je bent naakt. Ontwaakt, gij die slaapt. Staat op uit de doden. Christus zal over u lichten. Maar gemeente, de boodschap die hier in deze tekst ligt, want ik heb me nu eerst gericht eigenlijk tot mensen die nog in die geestelijke doodstaat en de geestelijke doodslaap bevinden. En ik weet dat niet wie dat zijn, maar de Heere weet het wel. En ik breng deze boodschap toch met iets van het geloof dat de Heere, zoals dat bij Ezechiël ging, dat hij moest profeteren tegen de doden. En hij kon er niet één levend maken, maar hij zegt: Heere, gij weet het. Zullen deze doden levend worden? Gij weet het, Heere. En laat mij dan maar profeteren, maar wil u ermee doen wat u behaagt? En wil u het niet ledig tot u laten wederkeren? Maar laat het voorspoedig zijn, waartoe gij het gezonden hebt. Maar de boodschap van deze tekstgemeente, die gaat natuurlijk vooral over mensen die die levendmaking hebben meegemaakt. En die vruchten van bekeringen, van geloof, hebben vertoond. Het gaat over die discipelen, waarvan we in het 45e vers lezen van Lucas 22. En vond hen slapende van droefheid. Mensen die dus genade mogen kennen. Mensen die levend gemaakt zijn met Christus. Deze drie. Die vol waren van ijver. Vol waren van liefde. Van allerlei goede voornemens. Die met de Heer Jezus, met hem mee mochten gaan, de berg der verheerlijking op. Die ook met hem mee moesten gaan in Gethsemane. En die de beker van Christus konden drinken, zo dachten ze. En dat zeiden ze uit liefde hoor. Je moet niet denken dat een soort ijdele praters geweest. Nee, Petrus die meende het toen, die zei: ik ben bereid om met u te sterven. Hij had zijn zwaard meegenomen naar Gethsemane. En er sloeg er straks op los. Dat was echt zijn voornemen. Maar gemeente, wat we hier zien gebeuren, dat die mensen slaperig werden, vermoeid werden, de ogen lieten dichtvallen, gingen zitten, gingen liggen. Dat is wat de apostel in Hebreeën 12 noemt, de verachtering van de genade Gods. Verachtering van de genade Gods. Verachtering, een wat ouderwets woord wat wij niet meer gebruiken, maar het betekent zoveel: je wijkt af van Gods genade. Er is achteruitgang in de genade van God. Dat is wat hier gebeurt. Binnen korte tijd verachteren ze, gaan ze achteruit in de genade. En wat is eigenlijk de genade die hier, waarvan hier wordt afgeweken? Nou, ze moesten waken. En ze moesten bidden. En daar wijken ze van af. Ze moesten strijden als goede soldaten. En ze moesten tegenstand bieden. En daar verachteren ze in. Ze deden het niet. Ze gaven zich over aan hun zwakheid. Ze lieten de vermoeidheid over zich overschaduwen. Al hun goede voornemens ten spijt. Het werd verduisterd, die genade die ze hadden. Ze slapen. En als een werkelijkheid, gemeente, die komen we op heel veel plaatsen in de Bijbel tegen, dat daar tegen gewaarschuwd wordt, dat dat beschreven wordt. Verachtering van de genade Gods. Het is helaas een bittere werkelijkheid in het leven van een mens die tweedeling kent in zijn leven. Geest en vlees. Oude mens, nieuwe mens. Daar gaat het over in dit gedeelte. De geest is wel gewillig, zei de Heer Jezus, maar het vlees is zwak. Deze drie hadden in de wedergeboorte die geest gekregen, die nieuwe wil, die hen gewillig maakte, maar dat vlees dat bleef bestaan, die oude mens, en die kreeg het hiervoor het zeggen. Het is wat we ook bijvoorbeeld vinden in de brief van de Heer Jezus aan de gemeente van Laodicea, waar hij heel veel goede dingen van kan zeggen, maar dit heb ik tegen u, zo zegt hij, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. En dat zien we onder andere bij deze discipelen. Verachtering, het verlaten van de liefde. De zwakheid overwint op dit moment de liefde. De liefde had hem moeten waken, doen waken. De liefde van God en tot God had hem moeten doen bidden. En moeten strijden. Maar de zwakheid overwint hen. En de gevolgen die zijn dan zichtbaar. Dan slapen ze. Ze hebben geen erg meer in de werkelijkheid. En dan komt er een magerheid over de ziel. Dat is echt te merken in het leven van een kind van God. Als hij in slaap valt, dan gaan de indrukken verdwijnen en vervagen. En natuurlijk op de bodem van het hart, daar blijft wel die levensadem die God door zijn geest heeft ingeblazen. Maar het is zo dor en het is zo dodig. En gemeente, wat hoor je dat toch veel in onze tijd. Als Gods kerk klaagt over de dorheid en over de dodigheid. Dat de teerheid in de ziel verdreven wordt. Dat het gebedsleven begint te tanen, begint te verminderen. De binnenkamer wordt niet of nauwelijks bezocht. De schriften, ach, het is zo moeilijk om één bladzijde eruit te lezen. Je wordt zo gauw slaperig. Het woord spreekt niet meer. De indrukken zijn weg. De geest die troost niet meer door het woord. En er zijn er ook onder ons die moeten zeggen nu, dit is nou mijn leven. Dit is nou mijn leven. Hij vond hen slapende. En die wel weten van een andere tijd, dat de liefde zo levendig was. Die eerste tijden, dat je met Petrus zulke diepe indrukken had, ook van je eigen staten, van je eigen strijd en van je zonde, dat je zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Levende indrukken. Van de dood en van de eeuwigheid. Maar ook zo'n aanhoudend en krachtig gebedsleven zoals Psalm 84. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot een levende God. Er zijn die tijden in het hart van mensen die levend gemaakt zijn. Dat ze een vermaak hebben in de wet van God naar de inwendige mens. Hoe lief heb ik uw wet? Dat kon je echt van harte zeggen. En wat kon je strijden tegen de zonde? En wat mocht je overwinningen behalen? Die eerste liefde. En waar is het nu? Het is zo dor. En het is zo flauw. En ik ben zo traag. En je kunt er natuurlijk over klagen. Je kunt die wens uiten. Och, wie het ik toch derwaarts weergeleid. Maar gemeente, de Heere, die komt mensen in hun slaperigheid niet, hoe zeg ik dat, niet pamperen, laat ik dat woord maar wat in mijn hoofd zit. Hij komt ze niet daarin een soort geruststellen. Nee, hij zegt, waakt en bid, staat op. Blijf niet neerliggen, staat op, wat staat in de gebiedende wijs. Je wordt er niet in bevestigd, je wordt er niet in gestreeld. Het wordt niet goedgekeurd. Er komt een bevel. Staat op. Waakt. En bid. Omdat je niet in verzoeking komt. En die laatste woorden, gemeente, die wil ik een beetje voor vanmiddag bewaren. In de zesde bede gaat het daar ook over. Leid ons niet in verzoeking. Dus de prediking loopt dan vanmiddag ook weer een beetje door. Maar het is een bevel. Het is een bestraffing. Waarom slaapt gij? En tegelijkertijd, gemeente, en tegelijkertijd is er ook een andere kant. En wat is nou die andere kant? Van deze werkelijkheid die schuld met zich meebrengt en die een schuldgevoel oproept en die bestraft wordt door de Heer Jezus. Maar tegelijkertijd is het toch ook weer zo dat de Heer zijn discipelen, zijn kerk, altijd in het donker laat eindigen. Hij laat zijn kerk altijd in het donker eindigen. Met zichzelf. En waarom? Om ze er helemaal buiten te zetten. Om ze buiten de gerechtigheid te zetten. Om ze buiten de zaligheid te zetten. Om ze buiten hun verdiensten te zetten. En buiten hun bevindingen. En buiten hun waardigheden. Ze worden er buiten gezet. Want de Heere werkt ook hier in Gethsemane op zijn eigen eer aan. Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volken was met mij. Ze konden niet één uurtje waken. En dat neemt het schuldgevoel niet weg bij de kerk. Dat neemt de schuld van de kerk ook niet weg. Maar het is toch de verborgen raad van God. En Lucas die vermeldt het niet. Maar Matthäus en Marcus die vermelden het wel. En hebben het ook gelezen uit Marcus 14. Dat de Heer Jezus daar in vers 41 zegt. Slaapt nu voort. En rust. Het is genoeg. En dat is een tweede gemeente waar ik dus wat minder aandacht aan besteed. Want het kwam niet echt in de tekst voor. Maar er is ook die kant. Rustende soldaten. Rustende soldaten. Dat is wat anders dan slapende soldaten. Want dat was een slaap die bestraft werd. Dat was een zondige slaap. Maar nu mogen ze rusten. Nu krijgen ze toestemming. Het is genoeg. Slaap nu voort en rust. Nu mogen ze slapen. En nu mogen ze rusten. Want zoals ik die tekst al zei uit Jesaja 63. Christus heeft de pers alleen gestreden. Ze mochten niet meestrijden. Ze konden het niet, ze waren wel gewillig, zo zei ik. En ze hadden ook wel aanstalten gemaakt om te waken. En Petrus zou straks zijn zwaard trekken. Maar uiteindelijk, de Heer Jezus zegt, doe uw zwaard in de schede. Want ik ga de pers alleen betreden. En gemeente, dat zegt de profeet Jesaja in hoofdstuk 63. Ik heb de pers alleen getreden. En heel vaak worden die woorden geciteerd, dat het dan zou gaan over het lijden van de Heer Jezus Christus. En daar zit natuurlijk wel een lijn in, naar het lijden. Maar het gaat niet allereerst over het lijden van de Heer Jezus, maar het gaat over zijn strijden. De profeet Jesaja die gebruikt in Jesaja 63 het beeld van een wijnpersbak. En de Heer Jezus is in Gethsemane in de oliepers. Dus het is een beetje hetzelfde beeld. Een pers. Ik heb de pers alleen getreden. En wat deed men nou in zo'n wijnpersbak? In de tijd van de oogst, dan werden die druiven in die wijnpersbak gegooid. En iemand die liep daar op blote voeten in die wijnpersbak. En die vertrapte met zijn blote voeten al die druiven die daar in die wijnpersbak lagen. En dat was een klein kanaaltje. Daar liep het druivensap in weg, dat werd dan opgevangen. En in die bak bleven dan die vertrapte druiven achter. En zoiets deed men ook eigenlijk met de olijven. Uitpersen, vertrappen, vertreden en de olie opvangen. En dan zegt de profeet Jesaja in hoofdstuk 63 dat het daar gaat over iemand die in die wijnpersbak de druiven aan het vertrappen is. Maar dan gaat het over een geestelijke strijd, over een vertrappen van de vijanden. En iemand die in de wijnpersbak staat, als hij zo aan het trappen is op die druiven, dan spat dat druivensap op en dan wordt die kleding van die man die dat doet, die wordt helemaal rood van het druivensap. En zo zegt de profeet Jesaja, zo zal er ook één zijn die de strijd tegen de vijanden alleen strijdt. En die ze vertrapt als druiven en als olijven, zodat zijn klederen rood worden. Rood van het bloed van de vijanden. Hij vertrapt ze. Hij vermorzelt ze onder zijn voeten. En dat doet hij alleen. Ik heb de pers alleen getreden. Niemand van de volken was met mij. De Heer Jezus strijdt de strijd alleen. Hij doorworstelt zijn strijd alleen. Zo zegt een heel bekend lied, wat de kinderen van het kinderkoor misschien wel zingen op dit moment. Het is middernacht en in de hof. Hij doorworstelt zijn strijd alleen. Zijn discipelen, zijn jongeren, die slapen. Zij zullen, zij mogen en kunnen niet bijdragen aan die strijd. En nogmaals, gemeente, aan de ene kant ligt daar een groot stuk schuld in. De Heer Jezus bestraft het. Hij vindt zijn soldaten slapend, terwijl ze moeten waken. En jongens en meisjes, jullie weten, een soldaat die in oorlogstijd slaapt, die krijgt de doodstraf. Maar de Heer Jezus, die straft zijn slapende soldaten niet met de doodstraf, maar hij geeft ze het eeuwige leven. Hij strijdt de strijd. Hij vermorzelt de kop van de oude slang in die wijnpersbak en in die olijvenpers, zoals Gethsemane heet. Hij vertrapt de wereld. Hij vertreedt de zonde en al die doodvijanden. En daar zullen ze niets aan bijdragen. En aan de ene kant snijdt die vraag door de ziel. En het is niet voor niks dat juist Petrus het in het Markus-evangelie heeft laten schrijven. Want het evangelie van Markus, dat is eigenlijk het evangelie van Petrus. Petrus heeft het geciteerd aan Markus. Dat juist in dat evangelie de vraag klinkt: Simon, kunt gij niet 1 uur met mij waken? En Lucas die beschrijft, ze wisten niet wat zij moesten antwoorden. Ik bedoel, Marcus die schrijft dat ook, ze wisten hem niet wat ze moesten antwoorden. Dat heeft ze door de ziel heen gesneden. Ze moest heel eerlijk zeggen: nee, heren, ik kan geen uurtje met u waken. Er komt niks van mij bij. Dat leert Gods kerkgemeente in dit gedeelte. Dit is beschamend, het is verootmoedigend onderwijs voor Gods kerk. Kunt gij niet 1 uur met mij waken? Nee, heren, geen uur. Er komt geen nagelschrapseltje van mij bij. Niet 1 grammetje eigen gerechtigheid. Geen milliliter van mijn tranen zullen mee kunnen wegen. Niet het offer dat ik breng. En niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, die kunnen niet redden, maar gij alleen. Dat is zo verootmoedigend. Dat de Heer Jezus nou tegen die slapende soldaten zegt: het is genoeg, rust nu maar. Ik heb de pers alleen getreden. Wat een wonder, gemeente. Dat mensen die de drinkbeker verdienen en die dat door het overtuigende werk van de geest ook moeten zeggen: ik heb die beker niet alleen gevuld, maar ik heb die beker ook verdiend. Dat hij nou die beker drinkt tot op de laatste druppel. Dat hij de strijd gaat strijden tot die laatste vijand teniet gedaan zal worden. Dat hij zo gewillig is, dat hij wakker blijft waar zij slapen. Terwijl vaak zij net andersom wakker blijven als hij slaapt. Zo bang voor die golven, zo bang voor al die omstandigheden, zo bang voor die vijanden. De Heer Jezus is er niet bang van. Hij slaapt als het stormt, maar hij is wakker als het gaat om de strijd tegen die vijanden. En dan gaat hij in de weg van lijden en sterven de overwinning behalen. Hij gebonden, opdat ik zal worden ontbonden. Hij zal worden geslagen, opdat ik zal worden vrijgesproken. Hij zal worden bespot, opdat ik nimmer meer te schande zou worden. Hij wordt met doornen gekroond. Hij wordt geslagen, gekruisigd en hij moet er helle nederdalen. Ik voor u, zo zegt hij tegen zijn kerk, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En zo gaat hij heel gewillig zijn weg, met de eer van zijn Vader in het oog, met de zaligheid van zijn volk op het oog. En hij zegt het: ik zal die beker drinken. En hij maakt het ook bekend in het hart van degene voor wie hij dat doet. Hij zegt het tegen een Rachab, de hoer. Rachab, ik zal uw beker drinken. En hij zegt het tegen David, de moordenaar. Ik zal uw beker drinken. En tegen Manasse, de afgodendienaar. Uw beker, Manasse, die u hebt gevuld met al uw zonden, die zal ik leeg drinken. En tegen Zacchaeus, de dief. En tegen Petrus, de logenaar. Ik neem uw beker. Ik draag uw straf. Ik ga uw dood in. Ik ga uw hel in. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, is genade ergens zo vrij en zo ruim als het is in de hof van Gethsemane? Leg uw biddeloze en uw slapende leven en hart toch eens bij deze woorden. En zeg toch: gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij toch in rechte sporen. En laat Gods kerk zich mogen verheugen. De genade van Gethsemane, waar de strijd gestreden is, waar hij de pers alleen getreden heeft, waar hij al die vijanden vertrapt en vermorzelt. En waar hij niet de doodstraf, maar het eeuwige leven bewerkt heeft. Amen. Wij bidden u, Heere, om uw genade en om uw geest, dat die de prediking van uw woord zal mogen heiligen en ook mogen achtervolgen. En geef, Heere, dat we allemaal toch een woord meekrijgen. Er was een woord voor ieder van ons, Heere, maar wilt u het zelf ook in de toepassing in onze harten leggen? Anders dan blijft het hier weer achter in de kerk. Maar als het mee mag gaan, Heren, dan zal het ook in onze gesprekken te merken zijn. Dan zal het toch ook iets van beslag leggen in ons hart, in onze binnenkamer, maar ook in ons gezin als we dat mogen hebben. En dan zal uw eer er ook goed mee zijn. Als wij als mensen op onze plaats terechtkomen. Als ook uw kerk schuld mag belijden vanwege de verachtering. Maar ook zich mag verwonderen omdat u de pers alleen getreden hebt. En omdat u de beker gedronken hebt die wij hebben gevuld. Heere, geef zodat deze dag een dag mag zijn waarin u op het hoogst wordt verhoogd. En de zonde op het diepst wordt vernederd. Schenk daar uw genade voor. Ook in de harten van de kinderen die nu naar de zondagsschool gaan. Geef ook hen alles wat nodig is, Heere. Dat ook daar de geschiedenissen die verteld worden in hun jonge harten mogen worden uitgewerkt en mag blijven haken. Dat de teksten die ze geleerd hebben, de psalmen die ze mogen opzeggen, dat het ook voor hen betekenis mag hebben. Schenk de leiding alles wat nodig is. En Heere, doe zo uw koninkrijk komen. Vergeef uw genadig het zondige. Heb dank voor wat u schonk. En breng ons ook deze middag weer bijeen, Heere, als de prediking van deze ochtend weer verder mag gaan. Leid ons niet in verzoeking. Zo mogen we wel bidden, maar verlos ons van de boze. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 5. En daarvan de versen 2 en 3. Sla iedere zucht, mijn hart ontgleden opmerkend gade. En ik zal door ijver vuur aan het blaken, o Heere, bij het schemerend morgenlicht mij stellen voor uw aangezicht. 2 en 3 van Psalm 5. Ontvang met een winnend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.